zal beginnen met een vraagje te willen stellen deze morgen, broers en zussen. In feite drie vraagjes. Wie van ons heeft dit jaar, afgelopen zes maanden dus, de boeken 1 en 2 kronieken al eens gelezen? Laat me eens de vingers zien. De boeken 1 en 2 kronieken. Ach. David, Lisa, 2. Oké. Tweede vraagje. Beetje hetzelfde als de eerste. Wie van ons heeft er de boeken 1 en 2 kronieken vorig jaar, 2017, een keer volledig uitgelezen? Steek een keer de vingers op. David. En nog een laatste vraagje. Wie van ons heeft ooit alleen de boeken 1 en 2 kronieken volledig uitgelezen? Laat me een keer de vingers zien. Allee, goed. Blij om dat te zien. Maar in het algemeen is het, ik had een beetje ook zo'n vermoeden, het is algemeen geweten natuurlijk, dat deze historische boeken, de kronieken van Israël, dat ze toch wel zeer weinig gelezen worden door christenen. Voor de meeste van ons zijn de pagina's van deze twee boeken de properste pagina's, zeg maar. Pagina's met de minste kreukels, de minste plooien en de minste notities. Als er dan al notities in staan. En dat vind ik in feite wel een beetje spijtig. Een beetje jammerlijk. Want deze twee boeken bevatten een schat aan informatie. Zoals David ook heeft gebeden. Er ligt een schat aan informatie in Gods woord, maar ook in deze twee boeken. Een heel specifieke bron van informatie ligt erin. Ik zal eerst een keer, voordat ik de tekst induik, wil ik toch eerst iets vertellen over het boek zelf. Heel kort. Ik ga niet te diep gaan. Het boek is ontstaan of geschreven, opgesteld in 400 voor Christus. Als één boek. Wij hebben het wel als twee boeken, maar het is opgeschreven als één boek. En het was afhankelijk geschreven voor de Joodse ballingen die teruggekomen waren uit ballingschap vanuit Babylonië en die leefden tot nu toe al 100 jaar in het beloofde land. Voor hen was dat boek geschreven, om hen te leren in de geschiedenis van het Joodse volk en om hen ook te bemoedigen. Ze leefden daar nu al 100 jaar in het beloofde land. Wat is de inhoud van het boek, 1 en 2 kronieken, voor degenen die ze dan niet gelezen hebben? Wel, het is gewoon een simpele, beknopte, chronologische samenvatting van alle koningen die ooit geregeerd hebben in Juda, in het zuidelijke rijk van Israël, zeg maar. Benjamin en Juda, twee stammen. Chronologische samenvatting. Het boek is dus zeer verhalend, aangenaam om te lezen, boeiend bij vele momenten, en staat dus vol met korte biografieën van koningen. En natuurlijk, deze biografieën zijn niet alleen geschreven voor het Joodse volk, maar ze zijn ook voor ons geschreven die uit de heidenen zijn. Wij behoren niet tot het Joodse volk, maar wij zijn uit de heidenen. En die boeken zijn ook voor ons geschreven en zeer leerzaam voor ons. En wat er zo opvalt aan deze boeken, is dat er tal van geestelijke waarheden in staan en geestelijke principes die naar voren komen doorheen de vele praktische voorbeelden en toepassingen die je erin vindt. Je kunt er heel veel uit leren. En juist daarom, broers en zussen, zijn deze boeken van zo'n onschatbare waarde voor ons. Omdat er zoveel praktische toepassingen en principes over God in staan. We lezen erin hoe God persoonlijke omgang heeft, niet alleen met zijn volk, maar ook heel persoonlijk met koningen, met individuen. Dus niet alleen collectieve omgang, maar ook individuele omgang heeft God met de gelovigen in die boeken. En aangezien wij ook collectief, maar ook individueel omgang hebben, persoonlijke omgang met God, moeten deze boeken dus voor ons zeer kostbaar zijn. En als je daar ook plezier in beleeft, ik hoop als je ze leest dat je er ook plezier in beleeft. Als je er plezier in beleeft, dan ga je God beter kennen als persoon. Dat is toch wat God ons heeft beloofd in zijn woord. Allen van ons kennen Psalm 1. Je geloof, als je met plezier Gods woord leeft, zal je geestelijk rijper worden en geestelijk standvaster. Psalm 1 belooft dat. Welzalig, vers 2, welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. En daar hangt een belofte aan vast. Wat is de belofte? Dat hij geestelijk rijper en standvaster zal worden. Namelijk, vers 3, hij zal zijn als Een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En waarvan zijn bladeren niet verwelken, als je daar plezier aan beleeft. Dus laat ons eens naar de properste pagina's gaan van ons Bijbeltje. 2 Kronieken, hoofdstuk 12. Ik heb deze morgen een stukje gekozen. Ik zal nog een laatste vraagje stellen uit het leven van de allereerste koning van het Zuidelijke Rijk. Wie was dat? Misschien kennen sommigen al. De allereerste koning van het Zuidelijke Rijk. Die naam. Nee, dat was van het Noordelijke Rijk. Rehabiam, inderdaad. Rehabiam, de eerste koning van het Zuidelijke Rijk. Die man staat bekend als degene die verantwoordelijk is voor de splitsing van Gods volk. De splitsing van Gods volk, Rehabiam. Dat is de zoon van Salomo. Laat ons lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Dit is wat Gods woord zegt. Toen Rehabiam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de Heer naast zich neer. En alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. En omdat ze hun plicht tegenover de Heer verzaakten, gebeurde het in het 5e regeringsjaar van koning Rehabiam dat koning Sisak van Egypte tegen Jeruzalem ten strijde trok met 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en een ontelbare menigte voetvolk die hij uit Egypte had meegenomen, Libiërs, Sukieten en Nubiërs. Hij veroverde de versterkte steden van Juda en trok op tot aan Jeruzalem. De profeet Semaja ging naar koning Rehabiam en de leiders van Juda, die zich toen Sisak naderde en Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen: dit zegt de Heer, omdat jullie je van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en lever ik jullie aan Sisak uit. Hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden: de Heer is rechtvaardig. Toen de Heer zag dat ze berouw toonden, richtte hij zich tot Semaja met de woorden: omdat ze zich verootmoedigd hebben, zal ik hen niet verdelgen. Ik zal hen spoedig uitredding geven, zodat mijn grimmigheid zich niet over Jeruzalem zal uitstorten door de hand van Sisak. Maar ze zullen zich echter wel aan hem moeten onderwerpen en ervaren dat het een groot verschil is of ze mij dienen of een aardse koning. Koning Sisak van Egypte viel Jeruzalem aan en roofde de schatten uit de tempel van de Heer en het koninklijke paleis. Hij nam alles mee, ook de gouden schelden die Salomo had laten maken. Koning Rehabiam liet toen bronzen schelden maken en gaf deze in bewaring aan de bevelhebbers van de koninklijke harde die het paleis bewaakte. Verzelf telkens als de koning naar de tempel van de Heer kwam, traden de leden van de harde aan en namen de schelden mee, en daarna brachten ze die weer terug naar hun kazerne. En vers 12, omdat Rehabiam zich verootmoedigd had, wendde de Heer zijn toorn van hem af en richtte hem niet geheel en al te gronde, ook vanwege het goede dat er was in Juda. Tot daar het lezen van Gods woord. En mogen de Heer zijn woord ook weer zegenen deze morgen. Nu, vooraleer we de tekst induiken, wil ik toch even uitleggen wat er hier gaande is. In welke context moeten we Hans die passage hier begrijpen? Dus het is belangrijk dat we weten wat dat er vooraf gaat. Korte samenvatting. Rehabiam, zoals gezegd de zoon van Salomo, verschijnt voor het eerst op het toneel in hoofdstuk 9. Zijn vader Salomo was gestorven. En nu komt hij op zijn 41ste jaar, wat betrekkelijk hoog is, een hoge leeftijd is voor een koning die op het troon komt te zitten. Op zijn 41ste jaar komt hij nu als opvolger op de troon zitten. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 10 dat Rehabiam regeert over de 12 stammen, het volk als één geheel. Maar zodra Rehabiam aan de macht komt, rond zijn 41ste, 42ste jaar, dat hij aan de macht komt, begint het volk te klagen over het zware juk dat Salomo al die jaren op hen had gelegd, en het vraagt om verlichting. Maar Rechabeam toont geen medelijden. Ik lees u voor uit hoofdstuk 10, vers 11. Je moet er niet naartoe gaan. Daar zegt Rechabeam: mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, maar ik zal het nog verzwaren, zegt hij. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, maar ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen. Dat zei hij tegen het volk en dat bleek een zware vergissing te zijn. Hij had hier de raad opgevolgd van zijn onervaren jonge raadgevers, vrienden waarmee hij opgegroeid was, in plaats van de gouden raad te volgen van de wijze mannen die toen regeerden onder Salomo. Hij had die wijze raad in de wind geslagen en dat bleek als een boemerang terug te keren in zijn gezicht. Het resultaat was dat 3/4 van het volk, 10 stammen dus, zich gewoon losgeurden van zijn koninkrijk. Ze wilden niks mee te maken hebben met Rechabeam. En Rechabeam houdt dus slechts 1/4 van het volk over. En wat doet die 10 stammen? Ze stellen gewoon een andere koning over zich aan. Jerobeam, koning Rehobeam. De scheiding was een feit. En hij was er verantwoordelijk voor. Vervolgens lezen we hoofdstuk 11, dat Rechabeam natuurlijk woedend is over het feit dat ze de mensen hem niet meer willen als koning, en hij roept al zijn geoefende strijders samen, Hans zijn leger, 180.000 geoefende strijders, om de 10 stammen nu met geweld aan hem te onderwerpen. Maar God steekt daar een stokje voor. En hij zendt een zekere profeet Shemaja, en in opdracht van God zegt de profeet tegen Rechabeam dat hij niet mag strijden tegen zijn broeders. Hij mag niet strijden tegen zijn broeders. En Rechabeam, let op, Rechabeam gehoorzaamt het woord van God. Het is belangrijk dat we dat mee hebben, we mogen dat niet missen. Rechabeam onderwerpt zich wel degelijk aan God. En hij toont daarmee dat hij rekening houdt met wat God wil. Dus, hoe rekenen? De intenties die Rechabeam had, wat hij zich had voorgenomen om te strijden tegen zijn broeders, om oorlog te verklaren, dan stapt hij gewoon vanaf. Omdat hij wil luisteren naar God. Omdat hij wil doen wat God hem zegt. We mogen niet vergeten, want Rechabeam wordt aangeduid in de schrift als een slechte koning. Maar we zien dat hij hier wel degelijk bereid is zijn leven aan te passen en God te gehoorzamen. Dat hij luistert, straks daar meer over. En als laatste, wat ook nog belangrijk is om de tekst van deze morgen goed te kunnen begrijpen, is dat er vlak na de scheuring een grote migratie plaatsgrijpt. Migratie. Het rijk was in twee gesplitst en de meeste priesters die in het 10-stammenrijk woonden, trokken gewoon weg uit die 10-stammenrijk waar ze woonden in de Levitische steden en ze trokken gewoon naar het zuiden. Ze trokken weg uit dat gebied. Waarom? Omdat koning Jerobeam het voor hen onmogelijk had gemaakt om als priester van God te functioneren, omwille van de vele bokkenbeelden en de stierenbeelden. Ja? Dus een ganse migratie. En dan komen we bij hoofdstuk 12, de tekst van deze morgen. Het is goed dat we die historie mee hebben. Als je die geschiedenis kent, dan zal je veel beter de tekst snappen voor deze morgen. Hier zijn we in vers 1, 5 jaar na de scheuring. 5 jaar. Rechabeam voelt zich hier nu gesterkt en bevestigd ook door de massale overloop van de priesters en de levieten naar zijn kant. En ook op militair vlak is hij aanzienlijk toegenomen, want hij heeft ook nog een keer 15 gewone steden versterkt, garnizoensteden van gemaakt. Ja? Dus hij wordt bevestigd door de levieten en de priesters, de geestelijke harde, en zijn militaire capaciteit is enorm toegenomen. En hier lezen we in vers 1 dat Rechabeam op een punt is gekomen in zijn geloofsleven dat hij Gods woord naast zich neerlegt. Vers 1. Toen Rechabeam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, wat doet hij? Legde hij de wet van de Heer naast zich neer. En ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar als je dat zo leest in stille tijd, verrast dat niet een beetje. Ik weet niet, als ik dat lees, dan verrast mij dat toch wel een beetje. 5 jaar geleden onderwierp Rechabeam zich aan een profeet van God. Die zei, strijd niet tegen je broeders. Rechabeam zegt, oké, ik ga daar naartoe luisteren. Maar hier legt hij gewoon het woord van God neer. 5 jaar later nog maar. Plotseling, En 5 jaar is zijn nederigheid verdwenen. Hoe zou dat komen, denk je? Als je die tekst zo leest in stille tijd, ga je dan ook niet gaan denken, wat zou daarvan de oorzaak zijn? In zo'n korte tijd. En hoewel Rehabiam daar inderdaad de meeste schuld in treft, en je is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet, voor het nederleggen van Gods woord, dan mogen we toch niet alleen Rehabiam met de vinger wijzen. Anderen hebben daar ook een rol in gespeeld. Hij is niet alleen de enige die schuldig is. In de boeken, kronieken, vinden we een zeer typerende uitspraak. Ik weet niet als iemand die typerende uitspraak kent in de boeken 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. Een uitspraak die regelmatig terugkeert. Ik heb ze geteld. 33 keer keert die uitspraak terug. Ik weet niet als iemand dat weet. Maar, je leest, hij volgde het voorbeeld van. Hij volgde het voorbeeld van. Wat wil de schrijver daarmee naartoe, denk je? Wel, de schrijver wil ons tonen, zoals hij daar een bedoeling mee, schrijvers, die willen ons tonen dat het voorbeeld van anderen, vooral degenen die in je dichtste omgeving staan, een grote rol zal spelen in jouw geloofsleven. We mogen niet vergeten dat Rehabiam heel veel had gezien en geleerd van zijn vader Salomo. Hoe oud was Rehabiam toen zijn vader Salomo op de troon zat? Weet er dat iemand? 1 jaar. 1 jaar was hij. Dus tijdens de regering van Salomo, zijn vader, 40 jaar, heeft hij 40 jaar onder zijn gezag heel veel gezien en heel veel gehoord en heel veel geleerd van Salomo. Want Salomo heeft 40 jaar geregeerd. En dat heeft een enorme invloed gehad op zijn geloofsleven. En hoewel Salomo een wijs man was, in het begin van zijn koningschap, heel veel ontzag toonde voor God in het begin van zijn koningschap, en daar ook mee een goed voorbeeld was in het begin van zijn koningschap, is Salomo uiteindelijk afgeweken, broers en zussen. Hij is afgeweken van God. Niettegenstaande, hij wel een groot voorbeeld was, en Rehabiam was daar getuige van. Hij was daar getuige van. Was 1 jaar en hij was 40 jaar. Hij heeft alles gezien wat zijn vader heeft gedaan. En dat heeft een impact gehad op zijn geloofsleven. Uiteindelijk, nergens in de schrift ga je lezen, in kronieken en koningen, ga je nergens lezen, en hij volgde het voorbeeld van zijn vader Salomo. Je leest dat nergens, hè. Het is oftewel, hij volgde het voorbeeld van zijn vader David, van zijn vader Josafat of Josia, maar nergens Salomo, hè. Salomo was dus geen goed voorbeeld voor zijn kinderen. Geen goed voorbeeld voor zijn kinderen. En dat geeft het geloofsleven van zijn kinderen, niet alleen Rehabiam, maar al zijn kinderen, aangetast. Ik wil jullie iets voorlezen uit een van de apocryfe boeken. Het boek De Wijsheid van Jezus Sirach. Het is geen officieel Bijbelboek, niet panikeren, broers en zussen. Het is niet geïnspireerd door de Heilige Geest, ik ga je geen dwaalleer verkondigen. Maar, dat wil niet zeggen dat er geen waarheden is staan. In feite, de wijsheid van Jezus Sirach staat vol met waarheden en correcte opmerkingen en terechte kritiek. Maar het is niet geïnspireerd door Gods Geest. Het is gewoon, laat me een keer gewoon in hoofdstuk 47 twee versjes eruit lezen die voor ons wat meer informatie geven over het leven van Salomo. Ik lees u vooruit Jezus Sirach, hoofdstuk 47, vers 19 en 20. Daar zegt Jezus Sirach het volgende. U hebt uw nageslacht besmet, hij heeft het dus over Salomo, u hebt uw nageslacht besmet, zodat u toren over uw kinderen bracht en hen door uw dwaasheid in de ellende heeft gestort. Mag ik even vragen, broers en zussen, is wat Jezus Sirach hier zegt, is dat een valsheid? Nee, dat is waarheid. Hé. De Bijbel bevestigt dat gewoon. Waar wil ik naartoe, broers en zussen? Wel, de positie waarin wij staan als gelovigen. En onze manier van omgaan met de dingen van God, moet je voor oppassen, want dat zal een invloed hebben, niet alleen op ons eigen geloofsleven, maar ook op het geloofsleven van anderen. Vooral de mensen in onze directe omgeving. Oftewel gaat dat een positieve impact hebben, oftewel gaat dat een negatieve impact hebben. Let een keer op de woorden in vers 1. We hebben het gelezen van Kronieken in hoofdstuk 12. Wat zegt de schrijver aan het einde van vers 1? Hij legde de wet van de Heer naast zich neer en alle Israëlieten volgden zijn voorbeeld. Zie je welke impact dat geeft. De manier waarop Rechabeam omging met de dingen van God had een impact op gans het volk. En dat gaat niet alleen, broers en zussen, voor koningen, voor leiders of voor voorgangers. Die daarin een grote verantwoordelijkheid hebben, groter dan ons. Dat geldt ook voor ons, hè, als je vader bent. Of moeder. Als je vader of moeder bent, als gelovige, dan heb je verantwoordelijkheid niet alleen tegenover jezelf, maar ook tegenover je kinderen. Slaag je daarin, dan zal zeker zijn vruchten afwerpen. Maar faal je daarin, als je geen voorbeeld kan zijn voor je kinderen, dan heeft dat niet vaste gevolgen. En huwelijk, als echtgenoot, als man die hoofd is van de vrouw, dan heb je een niet te onderschatten verantwoordelijkheid tegenover haar, tegenover je vrouw, om het goede voorbeeld te tonen, broers en zussen. Weet je wat Petrus zegt daarover? Over die verantwoordelijkheid? Als je daarin valt, dat God zelfs gewoon niet meer naar je gebeden luistert. 1 Petrus 3:7. Leef verstandig met uw vrouwen, als met broze vaatwerk, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Hoor je dat? Volgens dit vers mag je zoveel bidden tot God als je wilt, maar als je niet verstandig omgaat met je vrouw en geen voorbeeld kan zijn in je huis, dan luistert God gewoon niet meer naar je gebeden. En als je voor jezelf wil weten of je goed voorbeeld bent, ik raad je aan om dat gewoon een keer te vragen naar je vrouw tussen pot en pint. Gewoon een keer vragen. Zeg, vrouwtje, ben ik nog een voorbeeld? Ben ik nog goed bezig? Zij zal het wel zeggen, hoor. Als je geestelijk achteruit bent gegaan of vooruit. Ze zal het wel zeggen, hoor. Ja, het is je tweede helft, hè. Rechabeam was in de laatste 5 jaar op achteruit gegaan. Spijtig genoeg. Geestelijk was zij erop achteruit gegaan. En waarom? Ik geloof dat het mede was door de comfortabele positie waarin hij was. Want, we hebben het gelezen in vers 1, zijn positie was bevestigd. En hij had de macht stevig in handen, staat er in vers 1. Hij had de macht stevig in handen. Hij was een made man, zeg maar. En omdat de priesters en de levieten zich nu aan zijn kant hadden geschaard, de geestelijke harde, zeg maar, dacht Rechabeam dat er geen vuiltje aan de lucht was. Hij had iedereen achter zich staan. En kijk een keer naar vers 11. Wat lezen we daar? Telkens als de koning naar de tempel van de Heer ging. Raar, hè? In vers 1 hebben we net gelezen dat hij Gods woord naast zich heeft neergelegd. Maar hier in vers 11 lezen we dat hij wel nog elke week naar de sabbatdiensten ging. Op zaterdag. Hoe rij je met dat aan elkaar als gelovige? Kan dat? Ja, dat kan. Je kan naar de dienst gaan, maar, dan staat er, dat hij Gods woord naar zich legt, wel, je gaat naar de dienst, maar je neemt dingen van God niet mee ter harte. Je kan die twee samen doen, dat kan. Naar de dienst gaan en de dingen van God niet mee ter harte nemen. En dat kan ons ook overkomen, broers en zussen. Nogmaals, die dingen zijn geschreven voor ons, hé? Niet alleen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor ons. Hè. Ook wij, als waarachtig wederom geboren kinderen van God, kunnen met de jaren, mede dankzij onze comfortabele positie en ons gemakkelijk leven, kunnen ook wij met de jaren dof, afgestompt en lusteloos geworden zijn in de dingen van God. Je kan er deze morgen wel bij zijn, hè, naar de tempel van de Heer gaan, en je taak ook vervullen in de gemeente, en luister naar Gods woord, je kan dat allemaal doen. Maar boeit het je in feite nog allemaal wel? Je vindt het wel interessant om te horen, maar daar blijft het ook bij. merk je dat ook op je leven, broers en zusters. Vooral de oudere christen. Ik laat die vraag in het midden. Dat is aan jou om dat te beoordelen. En God probeert dan natuurlijk ons de ogen voor te openen. Als ons enthousiasme op een laag pitje staat en ons verlangen naar God ja, ferm verminderd is, minimaal geworden is, dan zal God natuurlijk dat niet onbewogen laten. God neemt zijn taak als vader heel ernstig. Onze vorming neemt God heel ernstig. En als je werkelijk zijn kind bent, dan zal je dat ook duidelijk maken naar jou. Op de een of andere manier. En in vers 5 hebben we gezien dat God dat ook doet met Rechabiam. Rechabiam was lauw geworden, had de wet van de Heer naast zich neergelegd. En wat doet God in vers 5? Nog een keer stuurt hij de profeet Semaia. Vers 5. De profeet Semaia ging naar Rechabiam en de leiders van Juda, die zich, toen Sisak naderde, in Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen, dit zegt de Heer, omdat jullie van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en lever ik jullie aan Sisak uit. Wat gebeurt er hier? God komt de vrede van Rechabiams koninkrijk verstoren. Een goed geoefend leger komt te strijden, te trekken tegen Rechabiam. 1200 strijdwagens, 60.000 ruiters en een ontelbare menigte. Het uitbreken van de oorlog in Rechabiams koninkrijk was geen toeval, hé, broers en zussen. Het is door God zelf bewerkt, hé, deze vijandige aanval. God zit erachter. Hé. Lees maar een keer in vers 2. En omdat ze hun plicht tegenover de Heer verzaakt hebben, wat gebeurt er? Wel, in het vijfde regeringsjaar, dat koning Sisak van Egypte tegen Jeruzalem trekt. Hé. Dus God zit erachter. Hé. Waarom? Omdat ze hun plicht tegenover de Heer verzaken. Omdat ze dingen van God niet mee ter harte nemen. En het lijkt me toch ook wel een beetje normaal dat God dat doet. Moest God niet geïnteresseerd zijn in zijn kinderen, zou hij ze gewoon laten begaan. Maar hij zorgt voor zijn kinderen. En hij ziet dat zijn kinderen de dingen van God niet meer ter harte nemen. Collectief als of individueel. En God zou dat niet zomaar laten begaan. Hij probeert ons hart terug te winnen. En hij doet dat dikwijls door wat? Door onze vrede te verstoren. Collectief. Of individueel, door ons leven wat minder aangenaam te maken, wat minder gemakkelijk te maken, komt God binnenbrengen in ons leven om ons wakker te schudden. Waarom? Wel, daar is een goede reden voor. Hè. God wil ons gewoon bekeren. Hij wil dat we ons bekeren van onze lauwheid, van onze harteloosheid tegenover de dingen van God. In het geval van Rechabiam, nog een geluk, het leidde tot bekering. Zie je, Rechabiam is wel een slechte koning, volgens de schrift, maar kijk de keer. In vers 6 lezen dat ze plotseling beseffen dat ze de dingen van de Heer niet meer ter harte nemen. Hè? In vers 6, hierop bogen de koning en de leiders van Israël het hoofd en zeiden, de Heer is rechtvaardig. Met andere woorden, ze zeggen, God, u hebt gelijk in wat en hoe u ons behandelt. Wij hebben de dingen van God niet meer ter harte genomen. En wat u hebt gedaan, is goed, is rechtvaardig. Zie je dat? Dus de oorlog was rechtvaardig, om hen een keer wakker te schudden opnieuw. En let op, in vers 7, omdat ze zich bekeerd hadden, had God hen van nog erger bespaard. Vers 7, toen de Heer zag dat ze berouw toonden, richtte hij zich tot Semaia met de woorden, omdat ze zich verootmoedigd hebben, zal ik hen niet verdagen. Zie je dat? Hadden ze zich niet verootmoedigd, dan zou God zijn grimmigheid over Jeruzalem uitgestort hebben. Maar, doordat ze zich bekeerd hebben, zou God dat niet doen. Dus God ziet af van verdere tuchtiging. Ik wil afsluiten. Rechabiam, broers en zussen, dat verhaal is ons gegeven met een reden. We moeten daaruit leren. Wie was Rechabiam? Wel, Rechabiam is iemand die God nooit terug heeft toegekeerd. Nooit niet. Maar hij was ook iemand die nooit niet echt een voorbeeld was. Je ziet dat hij wel berouw toont, maar je ziet niets in zijn leven waarvan je zegt, wauw, dat is tof, dat is machtig wat hij hier deed. Je ziet dat niet in zijn leven. Andere koningen na hem, dat zag hij. Je zag dat ze hervormingen deden, dat ze het land opruimden van de afgodsbeelden en dat ze het volk aanzetten om God te leren kennen. Maar bij Rechabiam zie je dat allemaal niet. Je ziet niks opmerkelijks gebeuren in zijn leven, in zijn geloofsleven. Er was niks uitdagends. Niks permanents. Hij was gewoon een tevreden gelovige. Rechabiam. Hij was een tevreden gelovige. Koning Amasja was ook zo iemand. De schrift zegt vallend over hem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte. Je doet de dingen van God nog wel, maar je hart zit er niet meer in. Komt dat bekend voor, broers en zussen? Laat me een paar vragen stellen, beantwoord dat voor jezelf. Doe je de dingen van God nog met passie? Beleven we nog uitdagingen in ons geloofsleven? Beleven we dat nog? Of is het oerzaai geworden? Zien mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers en zussen, dat ik nog gedreven ben en idealistisch ben voor de zaak van God? Zien mijn broers en zussen dat? Zien mijn vrouw dat nog? En zeker niet onbelangrijk, vind ik nog diepe vreugde in Gods woord, zoals ik vroeger die diepe vreugde vond in Gods woord. Als je 4 keer ja hebt geantwoord op deze vragen, dan moet je maar niks niet inzetten, dan heb je gezond geloofsleven. Maar als je op alle 4 deze vragen nee moet beantwoorden, dan zit je met een oppervlakkig geloofsleven, broers en zussen. En ik denk niet dat dat goed is, oppervlakkig geloofsleven. Paulus zegt dat deze dingen ons tot onderwijzing zijn geschreven. Laat ons daaruit leren, broers en zussen. Hoewel Rechabiam nog altijd naar de diensten kwam, zegt de schrijver, hij deed wat slecht is in Gods ogen. Lees maar een keer vers 14. Vers 14, hij deed wat slecht is, want zijn hart was niet gericht op de Heer. Maar ging wel nog naar de dienst. Broers en zussen, de dingen van God niet meer ter harte nemen, is zonde in Gods ogen. Dat is zonde. Maar God is bereid ons daarvan te reinigen. Ja, als je gekind bent, is hij bereid om jou te reinigen en om jou weer aan te vuren. Als je dat ook weer oprecht beleidt aan hem en wij jou aanvuren. En ik wil eindigen met de woorden die God spreekt over Jozua. Dat is heel belangrijk dat we toch die woorden lezen. We moeten niet naartoe gaan. Maar als je echt sorry zegt tegen God voor je lauwheid en je harteloosheid zo'n beetje, dan zal God jou herstellen. Luister maar een keer naar de woorden die God zegt over Jozua, koning Jozua. Jozia, sorry. We moeten niet naartoe gaan. 2 Kronieken 34:27. Dan zegt de profetes Hulda in opdracht van God het volgende over koning Jozua. Dit zegt de Heer, de God van Israël, je hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Toen je zijn woorden, Gods woorden dus, hoorde, heb je je verootmoedigd. Je hebt je voor mij vernederd en gehuild. Daarom heb ik ook naar jou geluisterd. Hoor je dat? Jozua beleidde de zonde, niet alleen van zichzelf, maar ook van het volk, hun harteloosheid. En wat lezen we? God luistert naar jou. Zie je dat? God luistert naar jou. Waarom? Jozua had de woorden die gesproken werden ter harte genomen. En het leidde tot verhoring van zijn gebed. Laten we eruit lessen leren, broers en zussen, en ook deze woorden meenemen met ons deze week. Tot daar.